Goedemorgen, broeders en zusters. Het is wel wat laat geworden vanmorgen, maar er zijn al heel wat goede woorden gevallen. En als een zaad, hoop ik. En vanmorgen wil ik nu iets spreken over de eindtijd. Dat heb ik al in tijden niet gedaan, maar wij moeten toch ook een goed inzicht hebben over de dingen die komen zullen. En ik doe dat naar aanleiding van een aantal versen dat ik lees uit 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 tot met 10. Dat gaat over de wederkomst des Heren. 2 Thessalonicenzen 2, vers 10. Vers 1 tot 10 of 11. Maar wij verzoeken u, broeders, zusters, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust gekeerd, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heeren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert u gij niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel wat hem weerhoudt, doordat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts, doordat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren, die de Heer Jezus zal doden door de adem zijns monds en machteloos zal maken door zijn verschijning, als hij komt. Daarentegen is dienstkomst met de werking des Satans, met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen, met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hen een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven, omdat alle worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Het gaat hier over de komst des Heren en de uitbrekende wetteloosheid. En als wij spreken over de wetteloosheid dadelijk, dan weten we wel dat we daar al aardig ingekomen zijn. En dan is het maar voor ons de strijd dat wij de wetteloosheid onder ons en onder onze jeugd weten te keren door het woord van God en de kracht van zijn geest. Boven deze pericoop staat de wederkomst des Heren. Wij verzoeken u met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus. Dat woord komst, daar staat in het Grieks het woord dat in Wassenaar wel bekend is bij een zendingsgenootschap, dat heet parousia. Parousia, dat is komst. Paulus gebruikt het woord nog wel eens. Hij zegt, ik verblijd mij in de komst van Titus, in zijn parousia. En daar verblijd je op. Waarom verblijd je op iemands komst? Kijk, en daar gaat het om. Dat woord parousia, komst, dat heeft de betekenis niet alleen van komst, maar van tegenwoordigheid. Want ik heb niets aan iemands komst als die niet tegenwoordig is, als die niet blijft, als die niet een aantal weken je gast is. En daarom is die komst beter en vaak en meer te vertalen door de tegenwoordigheid, de aanwezigheid van Jezus Christus. Paulus zegt ergens, ja, in zijn een brief tot de Corinthiërs, dan zeggen ze, zijn brieven zijn wel geweldig, erg gewichtig, maar zijn parousia, nou, dat kan je niet vertalen door zijn komst, maar zijn tegenwoordigheid, zijn aanwezigheid is maar zo-zo. Dan is dat nou niet zo'n krachtfiguur. Hè? En zo spreekt hij vaak over dat parousia als een tegenwoordigheid. Blijft niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, in mijn parousia, maar nu des te meer in mijn afwezigheid uw behoudenis uitwerken. Het gaat hier over de tegenwoordigheid van onze Heer Jezus Christus. En onze hereniging met hem. Dus over de komst van Jezus die tegenwoordig kan zijn. Iemand die kan tegenwoordig zijn zonder dat hij hem ziet. Als die hier achter een gordijn zou staan, of achter die piano of dat orgel weg zou duiken, dan is hij wel tegenwoordig, maar je ziet hem niet. Jezus was tegenwoordig bij zijn discipelen, maar ze zagen hem niet altijd. Zo af en toe verscheen hij. Dan zagen ze zijn tegenwoordigheid. En er komt nu een tijd dat er een tegenwoordigheid van Jezus Christus is, zoals die discipelen meegemaakt hebben, tussen de opstanding van Jezus en zijn hemelvaart. Hij was er wel, met zijn verheerlijk lichaam, maar af en toe verscheen hij. Nu zegt de apostel, er is opnieuw een tegenwoordigheid, in het laatste der dagen. In de tijd die wij ingaan, dan zal er op een gegeven ogenblik gezegd kunnen worden, op een bijzondere wijze, dat Jezus tegenwoordig is. En dan aan het eind van die tegenwoordigheid komt de vereniging met hem, zoals hier staat. Onze vereniging met hem. Dan dat de gemeente door opstanding, eerste opstanding van degenen die gestorven zijn, en door de opname in een punt des tijds, waardoor ons lichaam veranderd wordt in een verheerlijk lichaam, dat wij één met hem zullen zijn. Volkomen één. Dat wij niet meer aards gebonden zullen zijn. En dat gebeurt dan voor die grote slag van Harmagedon in de hemelse gewesten, die eindslag der volken. En dan zegt de apostel, mensen, ga nou niet verwachten dat die opname des Heren, die komst, dus die parousia, die eindigt met de opname van de gemeente. Ga nu niet denken dat dat nou vandaag of morgen is. Ga nu niet denken, zal de Heer vannacht komen. Want u weet wel, men zegt altijd, de Heer die kan vannacht komen. Waarom die vandaag niet kan komen, dat laten we dan in het midden. Maar van, als die 's nachts komt, dat is meer iets meer romantisch. Meer geheimzinnig. En dan is het, de Heer die komt, volgens een programma waaraan u en ik mogen meewerken. Dat is niet het geheim. Hij doet nooit iets, of hij maakt het eerst zijn profeten bekend, zegt Hosea, maar hij schakelt ons ook altijd in. Je wordt ook niet wedergeboren, zomaar buiten je om. Maar die vernieuwing van denken gaat omdat je je Bijbel leest, omdat je luistert in een samenkomst. En je wordt zomaar niet gedoopt met de Heilige Geest, maar dan moet je ook iets verwerkt hebben. Dan moet je deel aan hebben. En die wederkomst des Heren, daar moeten wij actief ingeschakeld worden. Het is niet een passieve zaak, jongens. De Heer die komt vanmorgen of vannacht. En als die niet komt, nou ja, dan zullen we het wel zien, dat is passief. Maar hij komt omdat wij actief worden. En dan als de gemeente actief wordt in die tegenwoordigheid des Heren, in die dag van die parousia, dan komt ze ook tot de volkomenheid. Paulus heeft het uitdrukkelijk gezegd in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23, dus het laatste gedeelte van de vorige brief, heeft hij gezegd, en hij, de God des vredes, heilige u geheel en al. Zet je apart van alle kwaad. U geheel uw geest, uw ziel, uw lichaam, mogen bij de parousia, bij de komst, bij de tegenwoordigheid, bij de aanwezigheid van onze Heer Jezus, blijken in alle delen, in elk deel van je geest, van je ziel en van je lichaam, onberispelijk bewaard te zijn. En die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Nou, houd dat nu maar vast in je leven. Er komt een tijd dat wij de volkomenheid zullen bereiken. Dat wij den beelden des Zoons gelijkvormig zullen zijn. En dat is de tegenwoordigheid des Heer op een bijzondere wijze. En het probleem was bij die Thessalonicenzen dat ze de bezinning verloren hadden. Ze waren de kluts kwijt. Hoe kwam dat? Er waren geestesuitingen, zegt Paulus in vers 2. Profetieën, openbaringen. Er waren brieven van Paulus, ja, een beetje verkeerd uitgelegd. Ik kan het me voorstellen, Paulus zegt bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 4. Want dit zegt vers 15, want dit zeggen wij u met een woord des Heren, wij die levend achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Oh, zeggen ze, nou, daar staat toch wij? Dus Paulus die heeft gezegd, wij die de komst des Heren meemaken, zullen in de punt des tijds veranderd worden. Nou, en dat legde me dus uit. Nou heeft het zelf gezegd, hij heeft er nog deel aan. Maar als Paulus zegt wij, dan sluit hij zich in bij de gemeente van alle plaatsen en van alle tijden. En als Paulus het werkelijk heeft over zichzelf, dan zegt hij bijvoorbeeld, hij begint bijvoorbeeld met wij. Maar hij zegt in vers 5, herinnert gij niet dat ik, toen ik nog bij u was, dan zeg niet dat wij bij u waren, maar toen ik bij u was, toen heb ik het je nog vertoond. Hij weet een goed onderscheid te maken tussen wij en ik. Dus die mensen waren in onrust gekomen, en nu zegt Jezus altijd, ook in verband met de eindtijd, heel duidelijk, wees niet verontrust. Je moet je nooit in onrust laten brengen, want het is een ontwikkelingsproces, een groeiproces, en iemand die groeit, die moet niet te onrustig worden. En ze zullen zeggen, de tijd is nabij, zegt Jezus. En dan zegt hij, hier gaat ze maar niet achterna, die mensen die zeggen, de tijd is nabij. Ja, dat staat in Lucas 21 vers 8. Ze zullen zeggen, de tijd is nabij. Jongens, nou gaat het gebeuren. De Heer zegt, laat je niet in de war brengen. Ga ze niet achterna. Je moet je verstand gebruiken. Je moet luisteren naar het woord dat gebracht wordt. Je moet geïnformeerd worden door je geloof. En dat geloof, dat ontstaat door het onderricht dat je in de gemeente krijgt, dat je hoort, en dat je de dingen van Gods woord overdenkt. En dan, zo moet die toekomst tot ons komen. Daarvoor is de prediking van zoveel belang. Herinnert gij u niet, zegt Paulus in vers 5, dat ik u daar meermalen iets over gezegd heb? En houdt u maar aan die overlevering die wij hebben gebracht, het zij mondelijk of schriftelijk, zegt hij in vers 10. Het gerucht ging, de dag des Heren staat onmiddellijk voor de deur. Paulus zegt hier in vers 2, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Nee, zo is het niet. Wij zijn al 2000 jaar later en die dag des Heren is nog niet aangebroken. Hoewel er voor sommige mensen en voor sommige groeperingen wel dagen des Heren zijn, dat ze in grote benauwdheid zijn. Hoor. Denk maar aan allerlei vervolgingen die de gemeente dan hier en dan daar op aarde ondergaan heeft. En ook onze christenheid en ook wij zijn die invloed ondergaan, die valse leer van de evangelische richting, in het bijzonder van de Maranatha-richting, die dat hebben gepropageerd. De Heer die komt spoedig. Ze hebben daar een aardse leer van gemaakt. Ik heb de tijden meegemaakt, ik heb mensen gekend. Amsterdam, een hulpvoorganger die met een aantal mensen naar Amerika ging, want de Heer die zou terugkomen. En later las ik in de Telegraaf dat ze weer teruggekomen waren. En degene die meegegaan waren, daar waren mensen met veel geld onder. En die kwamen berooid en arm kwamen ze weer terug. Ik heb mensen gekend die naar Jeruzalem gingen om daar te gaan wonen, want de Heer die zou op de Olijfberg terugkomen. Ik krijg af en toe nog wel eens een kwaaie brief van die mensen. Ik ken mensen die zeggen, je hoeft je kinderen niet meer te laten leren. Het deugt toch nergens meer toe. Niet meer werken. Ga maar liever de straten langs met lectuur. Ik heb mensen gekend die s'avonds naar de hemel keken of de Heer al terugkwam. En ze lazen de kranten naast de Bijbel. Hoe laat is het? Op de klok van dit en de klok van dat. En dan kwamen de mensen in onrust. The Lord is coming soon, was het eerste wat een Chinees zei volgens het verhaal dat een zendeling mij deed. De Heer komt spoedig. En die Chinees die sprak dan in tongen in het Engels. Maar Paulus zegt hier, eerst moet de afval komen. Kijk nu eens eerst naar het teken van de afval. En geopenbaard worden de mens van de wetteloosheid. Dat is ook een parousie. Als Jezus komt, dan is hij tegenwoordig. De parousie, de aanwezigheid van Jezus Christus. Op een bijzondere wijze, zoals hij tegenwoordig was bij de apostelen. Hoewel ze hem niet zagen. Maar hier staat in vers 9, daarentegen is dienstparousie naar de werking van Satan. Er komt dus ook nog één die tegenwoordig is, waar het rijk der duisternis zich volkomen openbaart. En dan komt dat conflict in de parousie van Jezus Christus en de parousie van de grote tegenstander, de zoon des verderfs. En dat zijn twee parousieën. In vers 8 staat dat Jezus de tegenstander zal doden door de adem zijns monds, dat is door zijn woord, en machteloos zal maken door zijn verschijning als hij komt. En dat heeft men daar wegvertaald, die parousie. Maar daar staat, Jezus zal die tegenstander machteloos maken door de uitstraling van zijn parousie. Daarentegen is diens parousie naar de werking des Satans. Er staat er twee keer achter elkaar parousie. Eén keer in verband met Jezus en in vers 9 één keer in verband met de Satan. Diens parousie. De duivel zal zich ook, die zal ook op een bijzondere wijze tegenwoordig zijn. En eerst zal die afval komen. Eerst zullen we gaan zien hoe de Satan zich gaat openbaren op een bijzondere wijze, zoals hij nooit gedaan heeft op deze aarde. Dat is de dag des Heren. Dat is een dag van duisternis en van donkerheid. Maar, zegt de Bijbel, hou nu maar vast, donkerheid zal over de volkeren zijn en duisternis over de natie. Over u zal het licht opgaan. Wij zullen leven in de parousie van Jezus Christus. Maar tegelijkertijd zal er zijn een toppunt van afval. En zal geopenbaard worden de zoon des verderfs. En de heiligen zullen steeds heiliger worden. En de reinen zullen steeds reiner worden. En dat moet je ook goed weten, dat je steeds reiner wordt. Er zijn mensen ook in onze gemeente die lopen met onreine gedachten. Ook veel onder de jeugd. Jullie moeten rein worden. Want anders hou je het niet in de toekomende tijd. En de vuilen, hoor goed, die worden steeds vuiler. De grote afval. En waar komt die dan? En dan zegt de Heer, die dag zal komen over alle die gezeten zijn over het oppervlak van de ganse aarde. Daarvoor had dat zijn tijd nodig. De Heer zegt, die afval die komt over alle op het oppervlak van de ganse aarde. Let op het woordje ganse. Overal is die afval. En dan zegt hij erachter, waak dan ten allen tijd, en dan zegt die oude Statenbijbel het zo mooi, waak dan ten allen tijden, opdat gij waardig geacht wordt te ontvlieden al deze dingen en te staan, niet op de grond te liggen van de narigheid, maar te staan voor de zoon des mensen als hij komt. Die parousie is over de hele wereld van de duisternis. Maar de parousie van Jezus Christus is ook over de hele wereld. Zijn tegenwoordigheid. De Heer zegt, het zal zijn gelijk de bliksem. Die komt van het oosten en gaat naar het westen. Net als de zon. Maar die gaat wat sneller dan de zon. Die heeft geen 24 uur nodig. Nu zegt de Heer, zo zal de parousie zijn van de zoon des mensen gelijk de bliksem. En dan waar het aas is, zullen de aarde zich vergaderen. Dan heb je de andere kant, hè? De afgevallen kerk. Maar er is ook een tegenwoordigheid van licht, zegt Matteüs 24, vers 27. De wereldsituatie, duister. Maar dan is er spanning van Gods geest in de harten van zijn volk. Ik kan dat zo begrijpen. Wat gaat er gebeuren? Niet met de wereld, maar in onze gemeente. En dan ontlaat zich Gods geest in de kinderen Gods. Als een licht dat de gehele aarde omspant. Dit is een explosie van licht over deze aarde. Aan de andere kant, de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Maar gij zijt niet in de duisternis dat die dag u als een dief zal omvangen. Want gij zijt, en dan heeft onze Bijbel dat nog niet best vertaald, maar er staat letterlijk in 1 Thessalonicenzen 5 vers 5, gij zijt in plaats van kinderen des lichts, staat er bij ons, gij zijt zonen des lichts. Gij zijt zonen van de dag. Dan grijp je weer moed en dan zeg je, we gaan niet onder, maar de Heer heeft ons bewaard en ons gezuiverd, opdat wij dat licht mogen hebben en wij stralen mogen met hem, in zijn tegenwoordigheid. Vele christenen hebben de komst van Jezus verengd, verkleind tot een punt des tijds. En ze zeggen, de Heer die komt en in een punt des tijds is alles gebeurd. Daar zit geen enkel perspectief in. Er zit geen visie in. Er zit geen strijd in de hemelse gewesten. Er is geen overwinning. Nou ja, de Heer die komt vannacht. We zullen dat dan wel meemaken. Maar zo is het niet. Maar wij zullen eerst hebben te strijden tegen de machten der duisternis. En tenslotte nog in Harmageddon onze laatste slag moeten leveren. En dacht hij nou toch werkelijk, hoorde ik eens iemand zeggen, dat als een generaal een oorlog begint, dat hij dan eerst zijn troepen naar de kantine stuurt en zegt, gaan jullie maar naar de kantine, dan doe ik het verder wel alleen. Nou, dat is natuurlijk dwaas. Die tegenwoordigheid des Heren, dat is een machtig tijdperk. Dat is een hoogtepunt. Jacobus zegt, heb geduld, broeders en zusters, tot de parousia des Heren, tot de komst des Heren. Laat je niet opjutten, kom niet in twijfel, ga niet bij de pakken neerzitten. De landman wacht op ons. De landman wacht op de kostelijke vrucht van de aarde. Van het land, van de aarde, kun je net zo goed vertalen. En hij heeft geduld totdat de vroege en de late regen erop gevallen is. Nou, dat is nou die parousia. De late regen, die tegenwoordigheid is zeer. Een ontzaglijke werking van de Heilige Geest. Omdat Jezus direct in de aanwezigheid is. Oefen dan maar geduld. Sterk je harten. Wees niet zwak, niet twijfelachtig. Maar ga in het geloof staan. Want de komst des Heren, zijn parousia, is nabij. En zucht alsjeblieft dan niet tegen elkaar, zegt hij er nog heel wijsachtig. De gemeente wordt rijp. Maar het onkruid wordt ook rijp. De eigenaar van het land zegt, laat ze tezamen opgroeien tot de tijd van de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen, haal nou eerst dat onkruid bijeen. Dat onkruid is nog niet rijp. Het koren is ook nog niet rijp. Maar dat moet uitgezaaid worden. Maar uitzaaien kun je geen onrijp goed. Dan moet je rijp goed hebben. En dat is het nu. Als wij dit evangelie gaan verkondigen, dan moeten wij dit goede, zuivere evangelie, dat rijpe evangelie, moeten we uitzaaien. En als we dat uitzaaien, dan worden we precies genoemd het zaad. Dan zijn we zelf het zaad. Als Jezus zijn evangelie van het koninkrijk der hemelen brengt, en woorden van leven en van troost en bemoediging spreekt, en van redding en genezing, weet u wie hij dan is? Dan is hij het woord Gods. Dan is hij dat zaad. En als wij dat evangelie brengen, dat de Heer ons heeft duidelijk gemaakt in de laatste jaren, en als wij dat dan overal gaan verkondigen, dan zijn wij dat zaad. Dan zijn wij dat woord God. Dan zijn wij vlees en bloed ermee geworden. En je kunt dat evangelie nooit zaaien, onthoud het goed, als je er zelf niet één mee bent. Als je leven er niet mee in overeenstemming is. Je kunt een hoop woorden spreken. Er zijn heel wat mensen die zeggen, nou, wij staan achter deze prediking van het evangelie van het koninkrijk. U zult eens zien hoe snel ze dat losgelaten hebben. En dan gaan ze een heel andere richting uit. Want ze zijn er geen vlees en bloed mee geweest. En die zonen Gods, die gaan het zendingsbevel van Jezus Christus uitvoeren, die gezegd heeft, dit evangelie van het koninkrijk zal over de ganse aarde gepredikt worden. En dan zul je zien wat erin is. Dan zul je het einde zien. Dan zul je de schoonheid ervan zien, de kracht, de verandering die het teweeg brengt. En als die getuigen over de ganse aarde gepredikt hebben, nietwaar, dan voleindigen ze hun getuigenis en zeggen, Heren, we hebben gedaan wat u gezegd heeft. De grote afval. En dan zeggen we, waar zit die nu in? Hoe komt die tevoorschijn, die afval? Ja. Weet je wat de Heer zegt tot de gemeente in Efeze? Van die afval. Je hebt je eerste liefde verzaakt. En die eerste liefde, dat was de liefde die men had tot dat evangelie van het koninkrijk der hemelen. Van de geestelijke wereld. De Heer zegt, mensen, gedenk nu van welke hoogte gij gevallen zijt. Bekeer je. En zo niet, dan neem ik je kandelaar van zijn plaats. Let eens op die kandelaren. Er zijn 7 kandelaren in Openbaring 1. En waar staan die? Nou, die staan bij de Heer, want hij wandelt ertussen. Dus die staan in de hemel. De gemeente, die zijn in de hemel, daar is onze plaats. Maar als nou de Heer die kandelaar wegneemt, is die gemeente dan niet meer? Ja, in de hemel niet meer. Maar die is nog wel op aarde. Oh, dat gaat gewoon door. Dat is het verraderlijke. Zo'n gemeente of zo'n kerk gaat gewoon op aarde door. Wie ziet het? Dat ziet alleen degene die zijn ogen geopend zijn voor de geestelijke wereld. Hier zit ik, je valt van de hemel naar de, je bent gevallen van de hemel, van de hoogte naar de aarde. Die kandelaar boven is weg. En beneden, ja, dat kun je nog wel zien. Daar heb je de registers nog wel. Waar de namen van de mensen ingeschreven zijn. En je behoort nog bij die en die kerk. En dan staat er in de openbaring van die kerk, daar op aarde, die uit de hemel is gevallen, die kandelaar, die alleen niet maar op aarde staat, daar staat er, dan wordt er gezegd, zij die op de aarde wonen. Zij die op de aarde wonen. En wij willen aangesproken worden met zij die in de hemel wonen. Dat is het grote verschil, dat is nou de afval. De afval zit in de verandering van denken. De afval zit erin dat men de hemel loslaat, de geestelijke wereld, dat men zich daar niet mee bezighoudt en men houdt zich bezig met de dingen van deze aarde. Geen plaats meer in de hemelse gewesten, men denkt er niet meer aan, men rekent er niet meer mee. En geen evangelie meer van het koninkrijk der hemel. Dat is het verbasteringsproces van de gemeente van Jezus Christus. En dat kun je zien in de aantasting van het fundament uit Hebreeën 6. Daar staat dat, we kennen dat wel, de bekering. De bekering van dode werken. Dat men in de geest, dat men zich bekeert tot God die geest is. Dat men die zoekt, dat is je bekering. Niet probeert hier op aarde wat dode werken te presteren, maar dat men God gaat zoeken zoals hij is. Dat laat men los. En het geloof in God, de onzienlijke, die goed is, volkomen goed. Waar vindt men dat nog? Een leer van dopen, dat een waterdoop is het begraven van een oude mens, van het vlees, omdat de geest bezig zal zijn. En de doop des geestes, waar wordt die gevonden? Waardoor men in staat is om in die hemelse gewesten weer te functioneren. En de oplegging der handen tot bevrijding uit de machten der duisternis, tot herstel van de zieken en van dat eeuwige oordeel en van de opstanding der doden, waardoor wij in een heel andere levenssituatie komen. En dan zegt de Paulus er zo duidelijk achter, en mensen, als je dat nou loslaat en je bent verlicht geweest en je hebt van de hemelse gaven genoten, je hebt deel gekregen aan de Heilige Geest en het goede woord Gods, En de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt en je komt tot afval. En hoe kom je tot afval? Dat je die dingen loslaat. Dat je die hemel loslaat. Dat fundament, dat is het fundament van de stad Gods. Dat is het Jeruzalem dat boven is. De stad met fundamenten. Nou, die laten ze los, die fundamenten. En ze maken fundamenten op de aarde. En dan is het onmogelijk de mensen nog tot bekering te brengen. Want je kunt ze alleen maar bekering brengen tot werkelijk tot God, maar tot even van het koninkrijk der hemel. Dat ze zien waar de oorzaken liggen van goed en van kwaad. Een vreselijke tijd is dat dan. Paulus zegt in 1 Timotheüs 4, in de laatste der dagen, de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Door dwaalgeesten en leringen van boze geesten. En wat doen die? Die halen dat evangelie van het koninkrijk der hemel weg. En die hebben tal van leringen. Neem bijvoorbeeld van Israël leer. Houd zich bezig met Jeruzalem. Houd zich bezig met de Libanon. Wat daar gebeurt. Ja, maar wij moeten bezig zijn met de geestelijke wereld. Dat is een aardse leer met een aards volk. En zo is men steeds bezig met de aarde. De Heer zegt dat is een teken van afval. Heel die orthodoxie die daarachter loopt, dat is een teken van afval. Ze hebben de hemel losgelaten. En wie gelooft het? Men meent dat men orthodox is en fundamentalist en men zegt, ik geloof de Bijbel van kaf tot kaf, maar men heeft de hemel losgelaten. Door de afval uit de hemel ontstaat de kerk op aarde. Dus hier zijn fundamenten. En weet u hoe de Bijbel die kerk noemt? Leringen, neem bijvoorbeeld zijn Israëlleer, houdt zich bezig met Jeruzalem. Houdt zich bezig met de Libanon. Wat daar gebeurt. Ja, maar wij moeten bezig zijn met de geestelijke wereld. Dat is een aardse leer met een aards volk. En zo is men steeds bezig met de aarde. De Heer zegt, dat is een teken van afval. Heel die orthodoxie die daarachter loopt, dat is een teken van afval. Ze hebben de hemel op. En wie gelooft het? Men meent dat men orthodox is en fundamentalist en men zegt, ik geloof de Bijbel van kaf tot kaf, maar men heeft de hemel losgelaten. Door de afval uit de hemel ontstaat de kerk op aarde. Dus hier zijn fundamenten. En weet u hoe de Bijbel die kerk noemt? Dat is Babel. Ontmoeten elkaar allemaal op de aarde. En elke keer komt er een nieuwe wijk in Babel. Eerst had je misschien de Roomse wijk. En later de Protestantse wijk. Met Luther. En dan komen er allerlei wijken bij. En er zit nu de Pinksterwijk zit erbij. En misschien de volle evangeliegemeentewijk. Ja. Evangelische wijk. Gevallen, gevallen. Staat er. Is Babel. Dat is wat de Bijbel zegt. De Heer die zal hem verdoen. Gevallen is Babylon. Dat is een woonplaats geworden van demonen. Een schuilplaats van iedere onreine geest. Een gedegenereerde kerk. En daar staat er gevallen, gevallen. Babel, dus de grote. Hoe komt die zo groot? Daar is tijd voor nodig. Babel wordt ook niet zomaar in één dag groot. Babel is een stad die over de hele wereld ligt. Van oost naar west en van noord naar zuid ligt Babel. Nou, daar hebben honderden en duizenden jaren zijn er overheen gegaan voordat Babel zo groot is zoals nu is. En wie spreekt er ooit over Babel? Wie schrijft er over Babel? Wie preekt er over Babel? Niemand. Je hoort het nooit van noemen. En de Bijbel zegt, het is een zeer grote stad. Babylon de Grote. Het accent erboven. Een gedegenereerde kerk, wereldwijd. Er is tijd voor nodig geweest. Het is een ontwikkelingsproces. Zo goed als de gemeente van Jezus Christus ook tijd nodig heeft om over de ganse aarde te gaan. In een ontwikkelingsproces. En dan is het de kerk van uiterlijk vertoon. Dan wordt het alles zichtbaar op de aarde. Ceremonieën, schone gewaden, liturgieën. Schoolse wijsheid. Ernst. Statie. Valse leringen niet te vergeten. Duidelijk aards gericht. Alles wat met de aarde te maken heeft vind je in Babel. Het is een aardse stad. Nou, dat is nu het kenmerk van Babel. Dat daar het evangelie van het koninkrijk der hemelen niet meer gepredikt wordt. Dat is weg. En dan kun je voor de rest alles prediken hoor. Je kunt orthodox prediken over Israël. En je kunt modern preken over het marxisme en de derde wereld. Maar het is allemaal Babel. En ze komen allemaal in diezelfde stad terecht. En ze trachten nog elkaar te benaderen ook. En Babel zegt, jongens, we moeten niet uit elkaar vallen. En de mensen zeggen, we willen niet over de aarde verstrooid worden. We willen een kerk vormen. En dat staat al in Genesis 11. Men is bang om uit elkaar geslagen te worden. En men zegt, jongens, nou, dan gaan we een stad maken. En die stad... Die wordt, en de Heer die beziet de stad. De Heer die beziet ook de toren, maar er staat eerst dat hij de stad beziet. En dan beziet hij de toren. Nou, en dat Babel, dat is van de aarde aards. Daar kun je alles vinden. Maar de gebondenen, die worden niet bevrijd en de machten worden niet uitgedreven. De weg naar de volkomenheid wordt geblokkeerd door alle mogelijke dwaalleringen als erfzonde en uitverkiezingsleer. Het is een geweldige stad op het ogenblik. En men komt maar steeds dichter bij elkaar. Maar de leer van Jezus Christus wordt er niet gehoord. En daar kun je Babel aan herkennen. En dan zeg je, ja, maar ze hebben toch nog zoveel goeds. Ja, maar wordt die leer gebracht? Is die leer van die je Heer gebracht heeft over het Koninkrijk der Hemelen, is dat het centrum waar de mens zich verenigt? En dan krijg je uitnodiging, kom op die conferentie en de broeders willen elkaar daar zien in dat gebouw en we gaan samen eten. Ja, maar daar ben je niet één door, daar heb je die leer niet mee. Het is de oecumene op aarde. En ik schreef reeds in 1960, schreef ik reeds, dat in Babel zit dadelijk de Mormedaan, want daar spreekt men ook al mee, samen, en de Jood, daar heeft men ook al samenwerking mee. Die zijn gelijke partners geworden in Babel. Dat is de dialoog, het tweegesprek met elkaar. En de homoseksueel, die houdt toezicht op de avondmaalstafel. Dat gebeurt vandaag in de dag. En een communist, die houdt zijn toespraak op de kansel. Een marxist, dat is pas gebeurd. Ik las het 14 dagen geleden, dat er in Oude Pekela op 18 september was er een dienst in de Roomse kerk. Moet je even nagaan, een Roomse kerk. Was er een dienst van 7 verschillende voorgangers en er waren 2 communisten. Uitgesproken vertegenwoordigers uit Warschau, die hadden ook een zegje. Die mochten ook meespreken. Heel gewoon. In Babel bouwt men een stad. En men probeert dus, en men zegt, anders gaan ze uit elkaar, probeer ze bezig te houden met die eenheid. Maar ja, maar er is geen eenheid. Want ze zijn in de leer, zijn ze het niet eens. Het leven, dat is ook gans verschillend. En de ene kerk, daar, 2 lesbische vrouwen, die laten daar een kind besprenkelen. Ja, dat is pas gebeurd, in Rotterdam-Delfshaven, 22 augustus. In een gereformeerde kerk, ben ik vroeger lid van geweest. Door kunstmatige inseminatie, verwekt bij een lesbische vrouw. Even nagaan. Doodgewone zaken. Nou, dat is nou Babel. Een geweldig verzet in de kerk. Ja, maar dat is juist de Babel. En dat rammelt aan alle kanten, want er is geen eenheid. En men zegt, ja, maar we moeten bij elkaar komen en men vindt de eenheid door het gesprek. Ja, maar je kan niet eeuwig door blijven praten. Nou, wat is nu de eenheid in Babel? En dan komt men tenslotte dat men zegt, we moeten een toren bouwen. Die stad is niet voldoende. En nu gaat men die toren bouwen. Dat wil zeggen, nu gaan we toch nog iets zoeken in de geestelijke wereld. Want die toren, die moet tot in de hemel reiken. En dan komt men weer terug in de hemel. Kijk, men is gevallen uit de hemel en men gaat weer terug naar de hemel. Die toren, die wordt gebouwd zo hoog dat die in de hemel reikt. En daar zaten ze in die oude stad, zaten daar de sterrenwichelaars. Daar zaten de spiritisten hun kunsten te doen. Om contact te krijgen met de geestenwereld. Het gaat zich herhalen. En dan zal er dus een kracht ontstaan in Babel die alles bij elkaar houdt, doordat men weer ergens eenheid vindt in de geestelijke wereld. Maar dan aan de duistere zijde van het Koninkrijk der Hemelen. Al die wijken die in Babel zijn, die dreigen uit elkaar te vallen op dit ogenblik. En nu zegt de Bijbel, nu komt onder dat Babel is een beest. En in Openbaring 13 begint, ik zag een beest uit de zee opkomen. En Openbaring 17 zegt, die vrouw die rustte op het beest. Dat beest is er altijd wel geweest, maar dit is net als zo'n monster in de zee. Dan zie je even zijn rug boven water komen en dan verdwijnt hij weer. Maar dan komt dat beest helemaal boven water en dat is het beest uit de afgrond. En dan staat er in Openbaring, en de draak gaf aan dat beest al zijn kracht en al zijn macht. En dat beest, dat vaart dan in een mens. Dat bezet een mens. Die wordt geest vervuld met Satan. De zoon des verderfs wordt die genoemd. Dat beest dat komt uit de afgrond, dat is een geweldenaar, een koning. Een koning uit het rijk der duisternis. Want hij heeft alle kracht en alle macht van de duivel. De Bijbel noemt hem ook, naar mijn gedachten, Apollyon. Dat is de koning van de afgrond. Een koning uit de afgrond. En onder hem zijn ook allemaal koningen. Want ze hebben al die machten die met hem opstijgen. Er staat, ze zijn als paarden en op hun koppen kransen als van goud. Dus dat wil zeggen, allemaal kronen. Allemaal gekroond. Dat is de eindtijd. Er komt iets uit de afgrond dat nooit geweest is. Dat zijn de machten der duisternis die duizenden jaren opgesloten waren.
Machten die in de afgrond geworpen waren. Machten van de, waarvan de Bijbel heel uitdrukkelijk zegt, engelen die eenmaal ontrouw waren aan hun oorsprong en hun eigen woning, de hemelse gewesten, hebben verlaten en getracht hebben woning te vinden in de mensen. En die zijn vastgehouden in die afgrond tot het oordeel van de grote dag. Ze zijn met eeuwige banden onder de duisternis bewaard, zoals Sodom en Gomorra. Onnatuurlijk zijn ze geweest door hun hemelse gewesten te verlaten om in de mens te komen. Dat is een onnatuurlijke zonde, net als van Sodom en Gomorra. Nou, daar wordt het mee vergeleken. En die machten, die worden nou losgelaten. Dan kunt u toch wel begrijpen dat wij een andere macht moeten hebben. Die komt omdat wij staande kunnen blijven. En dan is het zorg ervoor dat je dan ook volkomen vervuld bent met Gods geest. En dat je waakzaam bent voor die tijd. En die geest die neemt bezit van Babel. Want het is een tijd van wetteloosheid. Niemand luistert naar een ander. Dit is volkomen wetteloos. Ieder doet wat hij wil. Net als wij in de richterentijd. Men zegt democratie. De richter begint en ieder deed. En ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En dan moet er een macht zijn die die zaak weer bij elkaar haalt. En dat is de macht van de antichrist. Dat is de macht van dat beest. Dat is een occulte macht. En die macht die wordt genoemd hier de zoon des verderfs. En dat verderf, Apollyon, dat is de verderver. Abaddon of Apollyon staat erachter, de verderver. Nou, dit is de zoon des verderfs. Ik ken nog een mens die wordt genoemd de zoon des verderfs. Toen voerde Satan in Judas' zoon Iscariot. De duivel voer in hem. En hij wordt dan genoemd de zoon des verderfs. En hij gaat dan, dat is een van de uitverkoren discipelen, let erop. Hij is van ons uitgegaan, kon Johannes schrijven. En hij ging naar de vijand toe. En hij zegt, wat krijg ik om hem over te leveren? Dat was Judas. En als hij dan sterft, als hij zelfmoord pleegt, dan gaat hij naar zijn eigen plaats. Misschien wel naar de poel des vuurs, ik weet het niet. Naar zijn eigen plaats. Met die duivel. En dan is hij een voorbeeld van die antichrist die ook uit ons midden opkomt. Waarom? Want het is een mens die de dingen van het koninkrijk der hemelen kent. Het is iemand uit, we zouden zeggen, de charismatische beweging. Helemaal opgaan in de kerk, maar dan toch het tongen spreken en het profeteren en het gezicht te zien enzovoort hebben we allemaal. Nou, die macht die klimt op en ze zijn van ons uitgegaan. Want Johannes zegt het duidelijk. Ze zijn van ons uitgegaan, maar ze waren van ons niet. Maar het zijn mensen die bekend zijn met het evangelie van het koninkrijk der hemelen, zoals Judas er ook mee bekend was. Judas heeft ook duivelen uitgeworpen. Judas heeft zich in niets onderscheiden van anderen. En dan ontpopt hij zich als de zoon des verderfs. Zo wordt hij door de Heer zelf genoemd. De zoon des verderfs. En zo noemt Paulus hier die vijand van het volle evangelie die zich verbindt met Babel. En Babel wordt gemetamorfoseerd in de kerk van de antichrist. Babel is een wereldkerk. Babel is een kerk van de aarde. En de antichrist maakt dus een kerk van het rijk van de Satan. Successievelijk. En zo neemt dat beest dat in die antichrist zit, die er in gevaren is, die duivel, zoals die in Judas gevaren was, die neemt de heerschappij over door de mens der wetteloosheid. En die zweept die mensen in Babel op tot een nieuwe godsdienst. Die wetteloosheid, hij verheft zich tegen alle staten wat God heet en wat voorwerp van vereering is. Tegen alles wat goed is. Tegen alles wat God is en het goede inspireert. En dan staat er zo merkwaardig, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Of voorwerp van verering. Dat is dus God in de eerste plaats. Maar er zijn zoveel voorwerpen van verering. Ook in de natuurlijke wereld. Mensen die oud zijn. Mensen die leiding geven in de gemeente. Mensen die leiding geven in de maatschappij, dat zijn voorwerpen van verering. Dat waren ze vroeger. Daar had je respect voor, had je ontzag voor. Een kind had respect voor zijn ouders. Een leerling had respect voor zijn onderwijzer en niet te vergeten voor het hoofd van de school. Dat waren goden. En in die antichristelijke tijd wordt dat respect weggenomen. Die verzet zich tegen elke vorm van gezag. En dan zegt Jesaja, de knaap zal op de oude en de verachte op de geëerde losstormen. De knaap op de oude. De oude, dat is de geëerde. Dat is de aanzienlijke. Daar stormen ze op af. Dat is ook gebeurd hier. Men stormt erop af. En de jeugd, wetteloos. Het groene gras verbrand. Dat doet precies heen, de knaap, de jongen. Alles wordt ontbonden. Dat is niet de parousie, de tegenwoordigheid van de duivel. Zoals er een tegenwoordigheid is van Jezus Christus. Dan zou je zeggen, maar hoe houdt hij ze dan allemaal onder? Die antichrist. Ja, hoe houdt een hypnotiseerde mensen eronder? Die biologeert iemand. Die heeft een kracht van de geestelijke wereld. Daar wordt niet gevraagd of die man diploma's heeft, of die man wijsheid van de aarde heeft. Die man die heeft een innerlijke kracht. En daarmee legt hij beslag op een mens en zo'n mens doet wat die hypnotiseer beveelt. Dat is een geestelijke kracht. En die antichristelijke kerk wordt geleid niet door mensen met natuurlijke gaven, met mensen met capaciteiten, die zoals wij dat kennen in de maatschappij, waar je respect voor moet hebben, maar die wordt geleid door mensen met bovennatuurlijke gaven. En die dwingen de mensen hen te volgen. Dat zijn de godsdiensten. Uit de afgrond. En dan zie je dat al dat oude wordt opgeruimd voor de hele nieuwe tijd. Nou, wij gaan ook een nieuwe tijd in. Wij gaan de tijd in met Jezus Christus. En de wereld die gaat de tijd in. Met de geest van de antichrist. Met dienstparousie. En wat is die parousie? Nou, de werking des Satans met allerlei krachten. Met erop tekenen. En bedrieglijke wonderen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid. En daar zitten we middenin. Onze jeugd wordt getrokken door verlokkende ongerechtigheid. Door vuilheid. Meegesleept naar slechte plaatsen. En slechte plaatjes bekijken. Dat wordt duisternis om die kinderen. En de Heer zegt, wees waakzaam. Maak je ervan los. En werk je in de geestelijke armen van Jezus Christus. Daar gaat het om. Dat je niet mee verbrandt met de wereld. Met de grote massa. In de tempel Gods. Daar is de Heilige Geest. Dat is de vertegenwoordiger van Jezus Christus. En in de tempel Gods, de mens, zit daar het beest uit de afgrond. Apollyon de verderver. En die mens heet de zoon des verderfs. En er komen zonen Gods. En er komen zonen des verderfs. En die twee, dat zijn de uitersten. Daar maakt de wereld zich op het ogenblik voor klaar. En Babel wordt omgevormd, gemetamorfoseerd, omgevormd tot een spiritistische kerk. Waar de geesten van de afgrond de heerschappij hebben. En dan zegt de Heer, in die tijd zal ik zeggen tot de maaiers, verzamelt mij eerst. Wie zijn de maaiers? De engelen. Jezus zegt het, de maaiers zijn de engelen. Eerst het onkruid. Nou, dat is mijn druk aan doen. Die engelen uit de afgrond, die verzamelen het onkruid. En van de antichristelijke kerk. Verzamel mij eerst het onkruid. Je ziet het voor het ogen, zie je het afspelen in de kerken. En dat, in die kerken, dat wil zeggen, daar wij ook deel aan kunnen hebben met als wij uit de hemel vallen. Want dan kom je onherroepelijk bij de grote massa terecht. Misschien een Pinksterwijk of een volle evangelische wijk. Maar u zult het zien, als men ons verlaat, komt men bij de grote massa terecht. Want men verlaat dit evangelie. Men verlaat deze denkwereld. Want als je die denkwereld lief hebt, dat laat je niet in de steek voor het een of andere iets dat je moeilijkheden hebt en problemen. Dat hou je vast. En dan staat er, en dan wordt die wetteloze gedood door de adem zijns monds, door het woord Gods. door dat evangelie van het koninkrijk der hemelen dat ons zo lief is. En de uitstraling van Gods heerlijkheid. En als je daar een beeld van wilt hebben, dan moet je eens kijken op die berg der verheerlijking. Daar werd Jezus van gedaante veranderd. En dan vallen zijn discipelen als dood op de grond. Want hij straalde, zijn gewaad werd wit, als het licht, als de bliksem. Ja. En zo mooi had een volder het niet kunnen maken. En de Heer zegt, ga nu met dit evangelie over de aarde, want dat moet nog verkondigd worden. Dat zal ook bliksemsnel gaan. En dan is het voor ons de zaak dat wij eens leren afstand te doen van ons aardse denken. Dat je kleinburgerlijk wordt. Dat je hecht aan alles wat de wereld ook aan hecht. Er zijn zoveel christenen die willen het goed hebben op de aarde. Die willen hier hun huisje hebben. En dat je, oh, ik kom wel eens bij mensen, nou, het is onberispelijk. Het blinkt, en het is allemaal van nikkel, en weet ik wat je er allemaal voor mooie dingen ziet. Maar ik vraag me af, mensen, ben je ook wel eens bezig in de hemel? Want het moet allemaal prima verzorgd zijn. Ze kunnen nog geen witstand over de vloer hebben. Want dan wordt het nog fout. En de Heer zegt, breng dit evangelie over daar. Nu kunnen wij dat niet allemaal doen, maar wij kunnen wel zeggen, heren, wij willen meehelpen. Hoe dan ook. Wij kunnen geen voorschriften geven. Je geeft de Heer. Ik kan het ook niet over de aarde brengen. Ik ken de taal onvoldoende trouwens. Dus dat is niet mogelijk. Maar wij kunnen wel ieder op onze plaats zeggen. Hier, nou wil ik me er eens voor inspannen. Dat wij eens een zendingsgemeente worden. Maar we moeten eens opletten dat als dit evangelie verdwijnt, verdwijnt ook de zendingslieden. Och, het hoort er wel ergens bij in de verte. Maar het leeft niet onder ons. En het zal weer onder ons moeten gaan leven dat je zegt, ze zullen het horen. En ze mogen het horen, want dit evangelie is het enige wat de wereld redt. En daar gaan wij op af. Dat dit evangelie over de aarde gaat, wereldwijd. Dan zal ook Jezus zich openbaren met kracht onder zijn volk. En we komen in die tegenwoordigheid. Daar groeien wij naartoe. Ons aan de waarheid vasthouden. Dan groeien wij naar zijn beeld toe. Halleluja. Amen.